en vooral heel erg bedankt om hier te zitten. En ik denk dat we er best gewoon direct in vliegen en vragen voor de mensen die u niet kennen, wie dat u bent en wat u zoal doet en waar u zich mee bezighoudt de laatste jaren en zo verder.
Ja, ik ben Andrea Stijnen. Vele studenten van geschiedenis zullen mij niet meer kennen, denk ik. Ik heb verschillende jaren als dokterassistent aan de opleiding geschiedenis gewerkt. Ik heb verschillende vakken gegeven, maar sinds vorig jaar ben ik eigenlijk grotendeels weg van de opleiding geschiedenis, omdat we op de faculteit met een nieuwe opleiding zijn begonnen. Dat is een postgraduaat in cultureel erfgoed. En ik ben nu aan die opleiding verbonden. De vakken die ik geef zijn bijna allemaal aan die opleiding. Dus ja, in zekere zin ben ik een beetje in vergetelheid aan het raken bij de geschiedenisstudenten, vermoed ik.
Ja, ik weet dat je nog in het eerste jaar heb ik je nog gehad. Maar daarna inderdaad niet meer.
Ja.
En van waar komt dan zo je keuze van voor het onderzoeksveld van vooral cultuurgeschiedenis, dat ik het goed heb, dat je daar vooral mee bezig bent? En van waar komt die keuze al? Is dat gewoon zo'n beetje gegroeid?
Goh, dat is eigenlijk gekomen toen ik zelf nog studeerde, lang geleden. Dat was nog in de tijd van kandidaturen en licenties, dus om aan te geven hoe lang geleden dat is. Ik heb mijn kandidatuur in Antwerpen gedaan en ja, we hadden ooit zijn gastcollege over cultuurgeschiedenis, nieuwste tijd. En ik was daar direct heel hard door gefascineerd. Dus eigenlijk toen ik een jaar of 20 was, heb ik wel die keuze gemaakt van als ik met geschiedenis bezig blijf, of zeker die twee volgende jaren als licentiaatstudent, dan wil ik iets rond cultuurgeschiedenis doen. En in al hetgeen ik daarna heb gedaan, ben ik eigenlijk blijven hangen bij vooral de 19e en 20e eeuw en cultuurgeschiedenis.
En we waren dus een beetje research aan het doen naar u dan. En we hadden heel veel verschillende werken gevonden. Heel diverse onderzoeken zoals toerisme, migratie, muziek, nationalisme. En hoe verbindt u dat dan nu aan de nieuwe postgraduaat van erfgoedstudies? Of hangt het daar eigenlijk heel los van?
In zekere zin hangt het los. Het is niet dat ik een lange termijn planning had van vroeg of laat wil ik aan de faculteit letteren een postgraduaat erfgoed opstarten. Ik ben eigenlijk na mijn doctoraat in de erfgoedsector gerold. Ik heb bij het ADVM, het Archief voor Nationale Bewegingen in Antwerpen, gewerkt als onderzoeker. En daar heb ik verschillende kortere onderzoeken gedaan. Ik ben bij het ADVM beland omdat ik in mijn licentiaatsverandering, mijn thesis, had gewerkt rond een onderwerp over de Vlaamse beweging. Een onderwerp rond erfgoed, zou je kunnen zeggen eigenlijk. Mijn onderzoek ging over plaatsen van herinnering van de Vlaamse beweging, van het Vlaams nationalisme. Ik was eigenlijk nog helemaal niet met die notie erfgoed bezig, maar als je dan achteraf bekijkt, als je dan terugkijkt, dan zie je wel dat daar heel veel van erfgoed, van collectief geheugen enzovoort bij zat. Bij het ADVN, bij het Archief voor Nationale Beweging, heb ik dan onderzoek gedaan naar migratie, onder andere migratie naar Noord-Amerika, populaire muziekcultuur. En ja, aan een erfgoedinstelling moet je uiteraard wel onderzoek doen in de richting van erfgoed. Dus op die manier ben ik daar dan wel altijd mee bezig geweest. En dan is het eigenlijk heel toevallig, als het ware, dat ik terug hier aan de universiteit ben beland. Eerst als vervanger van een aantal cursussen, nadien als dokterassistent en dan nu als docent bij die nieuwe opleiding.
Dus een vraag die dan direct in mij opkomt bij dat nieuwe postgraduaat, is gewoon waarom zouden mensen hiervoor moeten kiezen? Eigenlijk gewoon misschien een klein promopraatje van waarom zouden wij na onze studiegeschiedenis dat postgraduaat moeten gaan doen en waarom is dat interessant?
Ja, voor ik die vraag beantwoord, zal ik even zeggen waarom we dat postgraduaat hebben ingericht. En dat is eigenlijk grotendeels op vraag van de erfgoedsector zelf. Er is hoe langer hoe meer maatschappelijke belangstelling voor erfgoed. Dat is een proces dat al 15, 20 of zelfs iets langer jaren bezig is. Er werken veel mensen in die sector. Het heeft er al de schijn van dat er in de toekomst nog meer mensen te werk zullen gesteld kunnen worden. Maar vanuit de sector bereikte de faculteit wel geluiden dat veel van die mensen, of dat het moeilijk is om mensen te vinden die echt een heel juist profiel hebben, die voldoende op de hoogte zijn van wat erfgoed nu eigenlijk is, hoe je daarmee moet omgaan. Want dat is een heel aparte problematiek eigenlijk. De sector die vroeg aan de faculteit om in verschillende opleidingen, als het even kon, meer aandacht voor erfgoed te hebben. En in de faculteit is men daar in zekere mate aan tegemoet gekomen aan die vraag. Maar het is natuurlijk moeilijk om een bestaande opleiding, altijd maar uit te breiden. Met erfgoed dan in dit geval. Want vroeg of laat gaat dat ten koste van wat je in die opleiding eigenlijk wilt doen. bij geschiedenis, heel concreet, erfgoed en geschiedenis, dat is niet hetzelfde. Dus als je meer erfgoedvakken zou aanbieden, dan ga je op een duur moeten besparen op historische vakken. Dus daarom heeft men een aantal jaar geleden op de faculteit beslist om echt een nieuwe opleiding te starten. Een aparte opleiding, gewijd aan die interdisciplinaire wetenschap die erfgoedstudies uiteindelijk zijn. Dus waarom we die opleiding aanbieden, dat is op vraag van de sector eigenlijk. Waarom studenten die opleiding zouden moeten volgen, zowel geschiedenisstudenten als ook studenten van andere richtingen natuurlijk. Goh, ik denk als je het een beetje opportunistisch bekijkt, of pragmatisch, dat is misschien mooier verwoord.
Veel jobmogelijkheden.
Ja, inderdaad. Er zijn jobmogelijkheden, die jobmogelijkheden zullen komen. Dus ik denk dat het een prima aanvullende opleiding is wanneer je een diploma, of nu een bachelordiploma of een masterdiploma in de geschiedenis hebt. Het wordt direct allemaal veel concreter als je met dat erfgoed bezig bent. Geschiedenis is een heel brede, een heel algemene opleiding. Een heel goede opleiding ook. Ik ben nog altijd heel blij dat ik die zelf heb gedaan. Maar met dat erfgoed wordt het direct veel tastbaarder. Kan je er makkelijk iets bij voorstellen. En er is die werkgelegenheid ook. Dat heeft er alle schijn van. Dus,
beetje het probleem bij elke geschiedenisstudent. Of waar iedereen mee met die vraag in hun hoofd zit. Waar we aan het studeren zijn.
En we hebben ook gemerkt, als ik nog even mag... dat bij studenten er ook wel vraag was om zo'n opleiding te kunnen volgen. Veel studenten merkten als ze solliciteerden dat ze misschien toch niet voldoende wisten wat erfgoed nu juist was. Dus dankzij die opleiding gaan ze veel beter voorbereid staan aan de start van hun carrière in de sector.
Ja, ik heb nu in mijn derde bachelor geschiedenis en ik heb nu een vak publiek geschiedenis. En daar is dan een hoofdstuk daarvan is dan gewijd aan musea en erfgoed. En je merkt denk ik wel dat iedereen dat wel interessant vindt om dan naar musea te gaan en erfgoed te bekijken en al dat soort zaken. Dus inderdaad, het makes sense. Ja, over dat erfgoed gesproken en over dan wat je daar straks zei van het nationalisme en dat dat toch vaak in verband wordt gebracht. Denkt u dat het een goed idee is om bijvoorbeeld geschiedenis een iets meer prominente rol te geven in het middelbaar onderwijs nu met alle redelijk hedendaagse ontwikkelingen van nationalisme, erfgoed, het groter wordende belang van bewust worden van fake news, het woke zijn, de Vlaamse Kamer waar er sprake van is, al dat soort zaken. Ik denk dat het interessant is om daar meer om te doen of mensen al jongeren bewust daarvan te maken in het middelbaar onderwijs dan.
We zitten momenteel in een klimaat waarin meer humane wetenschappen onder druk komen te staan in het middelbaar onderwijs. Ook geschiedenis, maar niet alleen geschiedenis. En dat is een heel spijtige trend eigenlijk. Ik weet niet zeker of het geschiedenisaanbod verbreed moet worden in het onderwijs, maar het huidige moet alleszins behouden blijven. En veel hangt er natuurlijk ook af van hoe dat wordt ingevuld. Je kan niet zeggen dat 2 of 3 uur geschiedenis, of dat 3 uur geschiedenis per definitie beter is dan 2 uur. Het moet op een zinvolle manier worden besteed natuurlijk. Heel veel hangt daarbij af van hoe de leerkracht in kwestie het aanpakt. Wat je zegt van dat fake news, ik ben ervan overtuigd dat met meer historisch inzicht dat je veel beter gewapend bent om bijvoorbeeld fake news te gaan herkennen. Je gaat veel beter begrijpen hoe de samenleving in elkaar zit, welke processen spelen. Dus in die zin is dat zeker een opleiding of een vak dat alle bestaansreden heeft en dat, als je het mij vraagt, allerminst mag worden afgebouwd.
Ja, dat is misschien een persoonlijke ervaring, maar ik heb toch ook altijd het gevoel dat vooral over die geschiedenis die nationalistisch gebruikt wordt, dat sinds ik geschiedenis studeer, dat ik veel kritischer ben dan bijvoorbeeld partijen, nu zeker met de verkiezingen vooruitzicht, van partijen die hun soms bijna propaganda verspreiden en dat je daar een veel kritischer blik op hebt en dat dat toch in die zin inderdaad zijn nut zou kunnen hebben.
Ja, de opleiding werkt.
Voilà.
En ik wilde Mats net zeggen, Canon. Nu, toevallig is er gisteren in onze aula de VRT langs geweest, toen wij rustig paleografie aan het volgen waren. En daar zeiden ze bij dat veel proffen van de geschiedenis daar niks over wouden zeggen. Maar heeft u misschien daar een woordje over, de Canon, wat uw mening is, wat u daar voor ziet in de toekomst?
Ik ben zelf geen specialist wat de Canon betreft, maar ik deel wel de kritiek van mijn collega's Jo Tollebeek en Karel van Nieuwenhuizen. Dat het eigenlijk een zorgwekkende ontwikkeling is om zo'n kanon op te starten. Het is niet aan de politiek om de geschiedenis vast te gaan leggen, lijkt mij. Ik voorzie daar heel veel problemen mee. In Nederland zijn er problemen geweest, daar hebben ze al langer een kanon. Het is duidelijk een politiek project. De politiek kan nog zeggen van ja, de commissie mag in alle autonomie werken, maar ja, feit is wel dat het een politieke opdracht is. En dat is een ontwikkeling die we heel nauw in de gaten moeten houden en die beter niet was opgetreden.
Okay. Nou, dus toch een beetje angst na de toekomst eigenlijk.
Ja, okay. Maar wel. Als bijvoorbeeld die kanon echt gaat ingezet worden in het onderwijs, min of meer als een bijna verplicht nummer. Nu wordt wel gezegd dat dat niet de bedoeling is, maar ja, misschien gaan sommige leraars daar toch toe geneigd zijn als het leerplan daar ruimte voor laat. Ja, dat is niet hoe geschiedenis werkt natuurlijk. Een vast arsenaal van feiten, data die mensen moeten kennen. Dus ik ben zeer sceptisch.
Ook zo'n beetje een schrik voor bepaalde gebeurtenissen of bepaalde ontwikkelingen die dan worden weggelaten, omdat er dan meer aandacht aan anderen wordt besteed en dat dan een deel van de geschiedenis eigenlijk een soort van verloren zou gaan.
Ja, de geschiedenis of het verleden wordt in zekere zin vastgezet natuurlijk. Als je dat beperkt tot een aantal belangrijke feiten. Ik zeg helemaal niet dat die commissie enkel het positieve van het verleden, van het Vlaamse verleden, naar boven wilt halen. Dat geloof ik nooit. Die mensen zullen ook in alle eer en geweten hun werk doen, maar ja, je gaat de geschiedenis fixeren, terwijl ja, interpretaties over het verleden veranderen natuurlijk voortdurend. Het verleden is dynamisch, dus wat is dan nog te zien om dat helemaal vast te leggen?
Nou, ik was daar straks nu aan het denken en nu met de Vlaamse Kamer sluit het misschien een beetje mooi bij aan, maar heeft u een mening over bijvoorbeeld, het is nu al redelijk lang geleden, over die heel die problematiek omtrent die bustes van Leopold II en of dat nu ooit weggehaald worden, of dat nu in een museum moet geplaatst worden, of dat er nu gewoon een bordje met uitleg bij moet komen. Of het is misschien een probleem van al een paar jaar geleden, maar ik denk dat toch nog altijd een redelijk prominente vraag is. Dus misschien is...
Ja, heel dat decoloniseringsdebat is nog lang niet afgelopen. Daar gaan we nog heel vaak mee geconfronteerd worden de komende jaren. Daar is geen toverformule voor, dat mag duidelijk zijn. Dus zeggen van ja, alle monumenten die naar iets koloniaal ruiken, die moeten verwijderd worden. Dat is te kort door de bocht, want waar trek je de grens? Is een monument koloniaal enkel als het Leopold II afbeeldt? Of ook als het een monument is dat deels door Leopold II en dus met ja, Congolees geld of met koloniaal geld is bekostigd? Dan gaat het al heel ver natuurlijk. Dan moet je bij wijze van spreken de helft van Oostende gaan afbreken. En dat gaat ver natuurlijk. Dus... mijn idee is meer dat je geval per geval moet bekijken, monument per monument. En dat je dan heel goed in kaart moet zien te brengen wat nu eigenlijk het probleem is. Maar vooral ook wat de betrokken partijen zijn. Dat is heel belangrijk. Kijken naar ja, welke verschillende standpunten leven. En hoe kunnen we tussen die standpunten een soort consensus vinden. Maar ik ben er wel van overtuigd dat als je iets doet, ja, eigenlijk als het over monumenten van Leopold II gaat, of laat het me nog duidelijker maken, echt... koloniale monumenten. Je hebt nog een aantal gemeenten waar echt monumenten staan voor onze pioniers, onze kolonialen die zijn uitgestuurd naar Congo, naar onze Congo om de beschaving te brengen. Dat kan je niet meer zomaar laten staan. Sommige gemeenten maken zich er gemakkelijk vanaf door ofwel niks te doen, dat wordt hoe langer hoe moeilijker gelukkig, hoe gelukkig, ofwel door er een bordje bij te plaatsen met iets van context. Maar ja, dikwijls is dat een bordje dat ergens plompweg verloren staat, dat is eigenlijk geen oplossing. En met die oplossing is eigenlijk niemand tevreden. Dus je moet daar echt naar een soort oplossing geval per geval zoeken om ja, die controverse toch ja, op een serieuze manier te gaan beantwoorden. En ik denk dat het heel dikwijls zal neerkomen op ja, het verwijderen van dat monument. Of, dat is een alternatief dat ook hoe langer hoe meer wordt gebruikt, een soort tegenmonument daar plaatsen. Wat ik zelf een mooie oplossing vind, dat is het monument in Bristol. Je weet nog wel, in de nadagen van de dood van George Floyd werd in Bristol een monument van een slavenhandelaar in het water geduwd. Dat monument hebben ze nu liggend in een museum geplaatst, met alle graffiti die er in de dagen voorafgaand aan, aan de moord op Colston, om het zo te noemen. Die graffiti hebben ze erop gelaten, die hebben ze zelfs gefixeerd, dat die er altijd zal opblijven. En die sokkel die wordt nu eigenlijk bij momenten leeg gelaten, om de passanten op te wijzen van kijk, hier stond vroeger een monument, maar hier is iets gebeurd. En op andere tijdstippen komen daar wisselende monumenten die dan worden getoond. Dus men heeft daar eigenlijk op een heel goede manier, voorlopig werkt het toch, dus voorlopig al sinds een goede manier, dat debat opengetrokken. Zowel in het museum als op de plek waar dat monument ooit stond. Dat vind ik wel zinvol. Je mag dat niet gewoon gaan wegmoffelen en daarmee niet enkel Colston zelf, dat slavenverleden of dat koloniaal verleden, maar ook, ook de aanklacht tegen het bestaan van dat monument. Op die manier worden die beide toch wel overeind gehouden en blijft het debat duren. En zeker bij erfgoed is dat een belangrijke opdracht om dat debat in de samenleving ruimte te geven.
Het blijft belangrijk dan eigenlijk om geen stukje geschiedenis weg te halen, maar die gewoon, allez, of gewoon, het is misschien een beetje simpel gezegd, om daar toch gewoon het debat rond te blijven behouden en die niet te vergeten, maar niet meer
ja, in de context te plaatsen. Ja, als je een zinvol debat kan voeren op basis van zo'n omstreden monument of omstreden plek, en als dat een, een relevant debat is, dat op een goede manier gebeurt, dan is dat een kans die we niet mogen laten liggen.
Maar het zal dus nog een weg van heel lange adem zijn om alles individueel te bekijken.
Ja, zeker. Ja,
ja, oké. Okay. Ik spring nu misschien naar een totaal ander onderwerp, maar we hebben gezien dat je ook al een aantal werken over toerisme geschreven hebt, bijvoorbeeld. En nu over toerisme gesproken. Het is een heel kleine vraag eigenlijk, maar wat is volgens u zo een stukje cultuur of toerisme binnen Leuven dat echt iedereen gezien moet hebben? Zo, of misschien een vergeten stukje, of dat je denkt van, amai, studenten zitten hier, maar die hebben daar eigenlijk totaal over gekeken. Dit is misschien een interessante plaats om toch eens te gaan bezoeken.
Oh, dat is een moeilijke vraag.
Ja,
om daar toch direct op te antwoorden. Ik ben zelf, als ik een stad bezoek, nogal fan van het rondwandelen in een stad. Omdat je op die manier verschillende plaatsen met elkaar kan verbinden en omdat je op die manier ook beter inzicht krijgt in hoe een stad nu eigenlijk werkt, hoe die vandaag werkt, of ja, functioneert, dat is misschien een beter woord. Door die verschillende plaatsen, verschillende tijdvakken dikwijls ook, met elkaar in verband staan. Dat is absoluut geen gericht antwoord waar niemand iets concreet mee kan aanvangen.
Nee, maar dat was ook een heel specifieke vraag om er zo tussen te gooien, maar die was ingestuurd geweest, dat was een voorbeeld daarvan.
Ja, ik ben zelf nogal fan van groen in steden. Dat heeft te maken met onderzoek dat ik vroeger heb gevoerd voor mijn doctoraat naar hoe in steden met groen wordt omgegaan. Specifiek had ik het over de 19e eeuw. Maar daar heb ik toch wel altijd nog een grote gevoeligheid voor. Hoe is dat stadspark hier ingericht? Probeer ze juist in interactie te treden met de stad rond het park? Of hebben ze heel de stad afgeschermd door hoge bomen te planten, zodat je niet meer beseft dat je in de stad bent? Dus dat zijn dingen die ik altijd wel waar ik een speciale voorliefde voor heb.
En vindt u Leuven dan bijvoorbeeld een redelijk groene stad? Of, want het is een beetje, er is wel een stadspark en er zijn wel wat bomen af en toe, maar het zijn niet zo veel parkjes zoals dat pakweg in Brussel of zo is.
Ja, goh, in Brussel is er nu ook niet zo'n grote overdaad natuurlijk.
Nee, maar zo de buitenwijken en zo hebben toch al sneller zo een puntje neer met wat bomen op, een puntje daar met wat bomen op, of daar een klein parkje. Allee, over het centrum inderdaad nog niet gesproken, maar pakte gewoon het eerst waar me opkwam.
Wat in Leuven nu natuurlijk heel veel doet, is dat autoverkeer daar drastisch is teruggeschroefd. Dat geeft meer ruimte voor groen, maar zorgt direct ook voor een heel andere sfeer in de stad. Dus ik denk in dat opzicht dat Leuven zeker de laatste jaren wel goed bezig is.
En heeft u zo een favoriete stad dat u zegt van, amai, dat is nu een ideale stad, daar zou Leuven of eender welke stad naartoe moeten als groot voorbeeld?
Oh, dat is weer een moeilijke vraag.
Ja, ik blijf een beetje in het toerisme hangen, maar
een ideale stad, ja, er zijn wel steden waar ik graag kom als toerist natuurlijk, maar dat zegt daarom niks of dat het een ideale stad is voor de bewoners.
Een andere ingestuurde vraag, weer binnen toerisme, was wat je favoriete vakantiebestemming is of zou zijn?
De bergen. Ik ga heel graag naar de bergen. Ik probeer ieder jaar toch een trektocht te doen met de rugzak. Ofwel in je tent ofwel in berghutten ofzovoort. Dat hoeven geen bergen in Zuid-Amerika te zijn. Met de Alpen ben ik al heel tevreden.
Is wel heel cool.
Ja.
En over Amerika gesproken, toen ik zo'n beetje research had gedaan over u, ben ik erachter gekomen dat u ook in Amerika gewerkt heeft of gedoseerd heeft?
Gestudeerd. Ja. Na mijn licenties geschiedenis ben ik een half jaar nog naar de VS geweest, naar de University of Illinois.
En hoe was die ervaring voor u? Allee, zo Amerika, de Amerikaanse vibe?
Ik vond dat eigenlijk een geweldige ervaring. Als ik kijk naar mijn omgang met geschiedenis ook, om daarbij te blijven, dan heb ik heel duidelijk een voor-Amerika en na-Amerika. Studeren was daar heel anders dan in Leuven of in Antwerpen, waar ik eerst heb gestudeerd. We moesten veel meer lezen. tijdens dat half jaar in Amerika, veel meer papers schrijven. Er waren vakken waar ik elke week een paper, oké, dat was dan maar 1 of 2 pagina's moest schrijven, maar waar ik dat toch moest doen. Dus ik kreeg veel meer autonomie. Je moest veel meer informatie verwerken. En wat mij ook heel hard is bijgebleven van dat verblijf, Toon, is de toegang tot de bibliotheek die ik daar in Urbana-Champaign had. Je kreeg een pasje waarmee je rechtstreeks in de magazijnen mocht. En ja, de overvloed aan materiaal die dan opeens ter beschikking kwam, dat was echt fantastisch om zelf onderzoek te doen. Dus dat heeft mijn horizon, mijn intellectuele horizon, heel erg verbreed.
Dat was eigenlijk dan iets praktischer gericht dan de opleiding hier bijvoorbeeld?
God, misschien niet per se praktischer gericht, maar uitdagender wel. Veel meer ruimte om zelf tot inzichten, tot standpunten te komen dan ik hier in Leuven en Antwerpen had ondervonden. Nu spreek ik over het jaar 2002, 2003, dus dat zegt helemaal niks over de opleiding nu natuurlijk.
En zo de Amerikaanse mentaliteit, of gewoon het...
Ja, buiten de universiteit, de mensen, de Amerikanen zelf, want als je nu zo rondkijkt, heb je soms wel een notie dat ze wel een beetje gek in de kop kunnen zijn in sommige delen. Maar wat is uw mening daarover? Hoe heeft u dat ervaren?
Ja, ik zat in een universiteitsstadje, Urbana-Champaign, en dat is natuurlijk een bubbel die je daar hebt. Zowat iedereen is verbonden aan de universiteit. Maar ik was daar in maart 2003, de inval van Bush in Irak. En dan merkte je wel dat daar zelfs in de universiteitsstad een segment van de bevolking was dat resoluut voor die neoconservatieve lijn ging. Die stonden te betogen op hoeken van de straten. Die hadden borden bij van, ja, als je het eens bent met de inval, klaksoneer dan 3 keer. Dat gebeurde effectief. Maar het verzet was veel groter. Het verzet tegen die oorlog. Ik weet nog, op de dag van de invasie, dat er echt een protestmars door de campus trok. Dus er werd veel harder tegen de oorlog geagiteerd dan voor de oorlog. En op het meer sociale vlak eigenlijk heb ik één keer, dat is mij bijgebleven, wel iets merkwaardig meegemaakt. Ik volgde een seminarie rond environmental history. En na de laatste sessie nodigde die prof heel de groep, dat was misschien 8 man of zo, uit bij haar thuis om te komen eten. En ik had zo gezegd van ja, we kunnen daar toch niet met lege handen aankomen. Toch minstens een boeket bloemen of zo verzorgen. Die keken allemaal naar mij en dan zei iemand van, wat een fantastisch idee. Ik dacht van, ja, dat is toch de evidentie zelf. Maar dat is daar blijkbaar niet de gewoonte. We hebben dan een boeket bloemen gekocht en dat was echt alsof ze dat nog nooit hadden gezien, dat iemand zoiets deed. Dus dat was een moment dat me wel heel duidelijk was dat je toch ook zo culturele verschillen hebt. Eén van de momenten, want ik heb het vaker gemerkt natuurlijk, maar dat was wel heel uitgesproken.
Mijn opa en mijn tante die woonden nu in Amerika. Mijn tante is er niet geboren, maar die woont daar al heel haar leven. En mijn opa is ook helemaal geamerikaniseerd. Maar dan merkt je inderdaad ook wel aan hoe verschillend dat die zo omgaan. En zo dat Amerikaanse enthousiasme en zo die extreme vriendelijkheid. En ja. Maar ook op politiek, lijkt dat die allemaal veel... Allee, dat lijkt alleszins ook zo, veel politiek geëngageerder zijn dan dat wij hier in België zijn. Wij hier zo iets passiever overal tegenover staan. En dat als zij er eens niet mee akkoord zijn... ik weet hoe dat Trump dan president was geworden. Dat mijn opa borden in zijn voortuin had gezet, van die heel zware anti-Trump borden. Omdat gans die straat er vol stond. Het is toch een andere wereld op een of andere manier.
Ja, wij zijn op dat vlak veel terughoudender. Ja. En zeker nu is die polarisatie in de Amerikaanse samenleving zo extreem aan het worden.
Ja, dat is ook... Je kunt daar een wijk in rijden en dan zegt mijn opa opeens, ja, dit is Trumpland. En dan zie je overal van die Amerikaanse vlaggen of van die... En dan, ja, dat is echt zot. Ja.
En met de verkiezingen die nu gaan aankomen, alleen nu de voorverkiezingen, dat gaat waarschijnlijk nog meer uit de hand lopen dan dat, aangezien Amerika nu zo...
Ja, die spanningen zijn zich aan het opbouwen al verschillende jaren. Met Trump is dat alleen maar erger geworden. Ja. Trump zit nu voortdurend te zeggen dat hij hoogstwaarschijnlijk wel zal opkomen. Hij houdt iedereen in spanning. Ja, er wordt geen enkele poging gedaan, zeker langs de Republikeinse kant niet, om te depolariseren. Ja, je hebt die gewapende aanval gehad vorige week op die echtgenoot van Nancy Pelosi. Dus waar dat gaat eindigen. Ja.
En heb je het gevoel dat als Trump zou opkomen, dan hypothetisch dat hij een kans zou maken, omdat hij toch nog heel iets te veel...
Goh, 6 jaar geleden dacht iedereen dat hij kansloos was en hij is het ook geworden.
Vandaar de vraag. Ja,
ik durf daar geen voorspellingen over doen. Ik mag er niet aan denken dat hij opnieuw verkozen zou worden.
Ja, maar, ja. Toch een beetje een angst dat er nog in zit.
Absoluut.
Dus het is weer een totaal ander onderwerp. Maar Ik had gezien dat je een boek uit 2012 over muziekgeschiedenis had geschreven. En ik vond dat gewoon eigenlijk een interessant onderwerp om eens een keer over te vragen, omdat het toch een van de eerste boeken over muziekgeschiedenis is dat ik zomaar tegenkwam. Dus zou je daar iets meer over willen vertellen?
Ja, zeker. Dat is eigenlijk het eerste onderzoek dat ik zelf heb gedaan dat echt volledig op erfgoed georiënteerd was. Dat was in opdracht van provinciebestuur Vlaams-Brabant. En dat was een opdracht voor de 4 zogenaamde zuilarchieven. Ik werkte dan bij het Archief voor Nationale Bewegingen. Je hebt Liberas, toen nog Liberaal Archief. Je hebt het CADOC voor de katholieke zuil. Je hebt AMSA BSG voor de socialistische zuil. En met 4 onderzoekers van die instellingen kregen we eigenlijk een opdracht voorgeschoteld. Maar we zijn er zelf op nogal een creatieve manier, in overleg met het wetenschappelijk comité uiteraard, mee omgesprongen. In plaats van elk op een eilandje te werken, hebben wij heel intensief samengewerkt en hebben wij gekeken van ja, populaire muziekcultuur, want daar ging het over. Welke onderdelen vallen daar allemaal toe te rekenen en wie gaat welke onderdelen voor zijn of haar rekening nemen? Heel veel vergaderd, heel veel samen onderzoek gedaan, samen geschreven ook. Dat was een heel plezierige ervaring. Echt teamwork dat we daar hebben gedaan. En ja, we hebben daar een heel breed palet aangereikt van die populaire muziekcultuur. Dus niet enkel ja, hoogstaande koormuziek, waar ik zelf een deel van een onderzoekstijd aan heb besteed, maar ook bijvoorbeeld een collega die de Joepie heeft geanalyseerd en hoe daar met de muzikale vedette in de jaren 80 bijvoorbeeld werd omgesprongen. Dus die rijkwijd die we toen hebben aangeboden, dat vind ik nog altijd een heel prettige ervaring. Zeker ook omdat we er zijn in geslaagd om wetenschappelijke relevantie te koppelen aan een heel publieksgerichte aanpak.
Ik denk ook dat ik in de cover van dat boek, of in de omschrijvingen, zo een kop zag van en dan denk ik middeleeuwse volksmuziek tot dubstep of zoiets, dat dan ook zo in de titel stond om ja, een idee te geven aan de luisteraars van hoe breed dat het ging.
Ja,
en heeft u zo een specifiek genre dat u dan het interessant vond? Ik ga vanuit dat dat koormuziek was? Of
ja,
was het toevallig dat u dat vooral heeft gedaan?
Mijn opdracht bestond oorspronkelijk uit koormuziek, maar zoals ik zei, heb ik dat dan wel opengetrokken. Ik heb eigenlijk alle mogelijke vormen van samenzang daartoe gerekend. Ook massaspelen bijvoorbeeld, dat is een genre of een type muziek dat vandaag de dag eigenlijk nauwelijks nog gebeurt. Tenzij bij een initiatief als Vlaanderen zingt bijvoorbeeld, of Stad X zingt. En dat was wel heel fascinerend om te zien hoe dat je een soort continuïteit hebt tussen die ja, heel prestigieuze koormuziek uit de 19e eeuw, waarbij koren van een stad eigenlijk bijna het equivalent waren van een voetbalploeg vandaag de dag. Ja, om een idee te geven, die koren deden het heel vaak mee aan wedstrijden. Nationaal, soms internationaal. En als die zo'n wedstrijd wonnen, werd er echt een enorm feestelijke ontvangst in die stad. Bijvoorbeeld in Leuven, voorbereid. Dus er werd na de overwinning meteen een telegram gestuurd van maak u klaar, zet u schrap, want morgen komen we terug met de trein. Als die trein bijna in Leuven was, werden er kanonschoten gelost. Er werd een optocht georganiseerd van het station naar het stadhuis. De vlaggen gingen uit. Er werd vuurwerk afgeschoten s'avonds. Er werd een bal georganiseerd. Dus dat was enorm veel tumult. En ik heb zo'n telegram gevonden bijvoorbeeld, waar in antwoord op dat bericht van die overwinning werd gezegd van Louvain est fou. Het is hier een zottekot. Iedereen is compleet in de wolken door het dolle heen van die overwinning. Die koren waren echte vertegenwoordigers van de stedelijke identiteit eigenlijk. Dat is iets dat je nu niet meer kan voorstellen. Koren hebben absoluut niet meer die positie die ze 150 jaar geleden hadden. Maar dat gevoel van collectieve identiteit, van samenhangen met een groep, dat heb je dan bijvoorbeeld wel met zoiets als Vlaanderen zingt. Of Leuven zingt, ik weet niet zeker of die hier wordt georganiseerd. Maar mensen die al zingend iets van hun identiteit met elkaar kunnen delen. Een heel repertoire dat ze achter in hun hoofd daar hebben klaarzitten. En ja, door een groep te zingen, dat doet iets met mensen.
En in welke periode was dat dan? Dat koren zo echt het equivalent van een voetbalploeg was?
Voor de Eerste Wereldoorlog.
Ja. Amai, maar toch nog. Ik zou denken dat dat iets heel bijna middeleeuws zou zijn. Maar dat is dus echt nog redelijk lang doorgetrokken geweest.
Ja, goh. Doorgetrokken misschien niet helemaal, want opvallend daarbij is dat de Franse Revolutie eigenlijk tabula rasa heeft gemaakt met heel veel gewoonten op vlak van samenzang. Alle religieuze instituten, dus ook de religieuze koren, die werden eigenlijk van de ene dag op de andere afgeschaft. En dat is een fundamentele reset geweest in heel die koortraditie. En pas vanaf de jaren 1820, maar zeker jaren 1830, is die opnieuw, maar in een heel nieuwe vorm opgekomen. Met een heel grote focus op die stedelijke burgerij.
Amai. Iets nieuw bijgeleerd. Verschoten van.
Maar dat is misschien, als u ervoor zegt, samen zingen voor identiteit te tonen. Kun je dat misschien vergelijken met dan nog altijd voetbalclubs, de harde kernen die dan samen zingen allemaal, om dan te tonen van dit is wie wij zijn, wat onze ploeg voor staat. Ja. Kun je een beetje daarmee vergelijken?
Dat kan je daar helemaal mee vergelijken. Zo'n nummer als You'll Never Walk Alone, als dat in het stadion klinkt, ja, dat doet ook fysiek iets met mensen. Zij voelen dan wat dat betekent om supporter te zijn voor die ploeg. Zij voelen dat ja, in elke vezel van je lichaam. Dat brengt mij bij een onderzoeksinteresse die ik de laatste jaren meer heb ontwikkeld. De emotionele geschiedenis of bij erfgoed. Hoe spelen emoties een rol bij de ervaring van erfgoed? Dat is iets waar nog heel weinig aandacht voor is geweest. Ja, het is wel aan het veranderen de laatste jaren, maar daar ligt alleszins nog heel veel braakliggend terrein om nieuw onderzoek te voeren.
Gaat het dan over bijvoorbeeld de emoties dat de last post of zo, als dat gespeeld wordt, dat die oproepen? Dat is dan eerder die kant.
Ja, onder andere. Je kan die last post niet begrijpen als je enkel naar het cognitieve kijkt. Niet enkel van, ja, men doet dat om heel die Eerste Wereldoorlog te herdenken. Om te begrijpen waarom daar meer dan 100 jaar na de Eerste Wereldoorlog nog elke avond mensen naar komen luisteren en door ontroerd worden. Ja, moet je ook kijken naar wat dat met die mensen doet die daar staan. Dus niet enkel de uitvoerders, niet enkel degene die ooit hebben gezegd van we moeten die last post hier beginnen, maar ook naar de interactie met het publiek eigenlijk, naar wat zij daar uithalen, hoe zij daar betekenis aan geven, wat zij daarbij voelen.
En om nu binnen het thema van muziekgeschiedenis te blijven, heeft u zelf zo een genre of een artiest of zelf een nummer dat u zegt van dat is normaal gezien zo mijn go-to. Als ik iets opzet thuis of zo, dan zet ik dat op.
Goh, ik heb nogal een brede muzieksmaak. En dat wisselt van periode tot periode eigenlijk waar ik het meest naar luister.
Misschien in waar je wel over kunt zeggen van als die opkomt, dan ga ik mee brullen of dan ga ik mijn stembanden kapot zingen op dat liedje?
Nee, zingen dat ook niet al te vaak. Dat zouden wij huisgenoten ook niet altijd graag hebben. Het hangt ook van context af, natuurlijk. Ja, of ik aan het werk ben of niet. Ik werk heel veel met muziek op. Ik zeg wel eens dat ik heel mijn thesis, en ook mijn doctoraat eigenlijk destijds, met muziek heb geschreven. Bij mijn thesis weet ik nog dat ik heel veel naar de muziek van Gladiator heb geluisterd. Ik heb heel veel stukken s'nachts geschreven en ja, om wakker te blijven en die adrenaline te voelen, als het ware, keer op keer Gladiator opgezet. Daar heb ik nu geen jaren nog naar geluisterd, naar die muziek. Dus dat is ook wel wat geëvolueerd, maar dat is me wel bijgebleven.
Ik hoor van veel mensen dat zo filmmuziek en dat zo de goede muziek is om op te studeren of op te werken, om zo papers op te schrijven en zo. Omdat klassieke muziek ingewikkeld is en dat je dan zo daar te hard over aan het denken bent, terwijl je iets anders aan het denken bent. Dus dat je zou afleiden ofzo. Er zijn zo heel veel theorieën over, maar ik weet niet gewoon.
Ja, dat hangt ervan af. Naar opera zou ik absoluut niet kunnen luisteren terwijl ik aan het werken ben, maar meer postklassieke of neoklassieke muziek, dat lukt me dan weer best wel heel goed als ik aan het werk ben.
Ik weet niet, ik denk dat ik die emoties daar voel. Zo, ik luister jazz als ik mijn papers schrijf, omdat dat gewoon zo instrumentaal is en rustig.
Ja,
en van die meezingen.
Want ik kan wel denk ik heel hard opgaan en als het echt zo'n klassiek liedje, of bijvoorbeeld Ludovico Einaudi of zo, Experience, als ik daar mijn oren hoor, dan kan ik niet typen hoor, dan moet ik luisteren, dan moet ik aandacht geven aan dat liedje.
Ja.
Ja, van die meezingers, dat werkt ook niet.
Nee. Zeker niet. Nee.
5 minuten later staat je recht op je stoel mee te schreeuwen. Paper bestaat niet meer.
Ja, het kan ook wel helpen om eventjes afleiding te vinden natuurlijk. Maar die paper schrijft zichzelf jammer genoeg nooit.
Nee. De ingestuurde vraag was eigenlijk wat uw favoriete tijdloze schijf zou zijn. Dus zoals bij... Wat zou er van u op de tijdloze van Studio Brussel op 1 mogen staan? Dat je denkt van, dat is nu echt tijdloze, dat... Blijft goed, blijft een klassieker.
Radiohead. Dat blijft toch wel fantastisch, vind ik.
En dan welk nummer? Dan Creep? Of dat is misschien het meest.
Nee, gewoon eerder nadien. De band blijf ik supergoed vinden. Ook Oké Computer. Maar blijft die wel heel relevant vinden, eigenlijk. Ja. Ook wat Thom Yorke vorig jaar of dit jaar heeft gedaan met de Smile. Ja, die, je hoort direct dat dat Thom Yorke is, maar die blijft toch wel verrassen, denk ik. Dus,
ja, ik denk dat dat...
Kan je weinig kwaad mee doen door dat op te zetten.
Een zeer goede keuze is.
Dank u.
En ik denk dat we dan op deze manier over kunnen gaan naar de ludieke vraagjes. Ja.
Allee, ludiek. Er zit er ook nog een aantal serieuzere tussen.
Ik hou mijn hart vast.
Dus stel, je was geen historicus geworden en of geen onderzoeker. Wat beroep zou je dan nu doen? Of wat beroep had u jezelf dan nu zien doen?
Dat is een heel moeilijke. Iets dat mij fantastisch lijkt als je het kan, dat is ja, veel met tuinen of natuur bezig zijn. Ik ben daar echt jaloers op mensen die een tuin mooi kunnen onderhouden. En dan bedoel ik niet het gazon afrijden, maar die echt voor variatie, met aandacht voor biodiversiteit en zo, die daar veel van afweten. Daar ben ik jaloers op en dat lijkt mij fantastisch om te doen, maar ik ben daar zelf absoluut geen goeie in. Dus dat is een job die ik graag goed zou gekund hebben. Dat is ontzettend hypothetisch.
Tuinarchitect, eigenlijk. Of echt het praktische vanzelf.
Ja, tuinarchitect. Waarom niet? Maar dat is uitgesloten. De kans dat ik dat ooit gekund zou hebben, die is compleet niet heel. Maar dat lijkt me wel een fantastische job.
Dus later zie je jezelf met een huis, met een mooie grote tuin en dan de handen vuil maken?
Ja, dat lijkt me wel aangenaam. Maar ik ken er eigenlijk te weinig van. Ja, je wilt mijn tuin thuis echt niet zien, hoe die erbij ligt. Ja, dat vind ik heel jammer dat ik daar niet meer van kan.
Dus dan gaan we in vakantie naar de bergen om dan toch nog wat groen te zien. Ja.
Die zijn nog net iets verwilderd bij mijn tuin.
Een andere vraag was, welke historische figuur er volgens u ondergewaardeerd wordt? Dus die wij misschien te kort behandelen in lessen of waar wij te weinig aandacht voor hebben?
Oh, dat is ook weer moeilijk, ja.
Misschien is uw favoriete historische figuur nog een betere vraag of iets gemakkelijker.
Ja, ik ga hier opnieuw ontwijkend antwoorden. Dat is echt de gewoonte, sorry. Nee, ik denk dat er in de opleiding sowieso veel meer aandacht moet komen voor groepen en types figuren die te weinig belicht worden. We zijn nog veel te veel bezig, zowel bij geschiedenis, maar ook met erfgoed, bij ja, witte, westerse mannen. En we moeten veel meer andere groepen aan het woord laten komen. Ik heb dat zelf in de cursus de voorbije jaren wel geprobeerd, in beperkte mate. Bij het vak cultuurstroming en stijlen bijvoorbeeld, waar ik denk alle bronteksten die tot dan werden gebruikt, allemaal van mannelijke figuren. Ik heb geprobeerd om daar zoveel mogelijk vrouwelijke auteurs aan toe te voegen. Ja, zoveel mogelijk. Ik heb geprobeerd om die reader op te frissen. Bij Theorie van de Historische Kennis, toen ik dat vak gaf, wat Sarah Kozemans nu geeft, heb ik een aantal vrouwelijke auteurs toegevoegd. Ook een aantal auteurs van andere delen van de wereld dan enkel Europa. En ja, dat is een beweging waar we nog veel verder moeten gaan. Dus de minder gehoorde stemmen meer plaats geven. Ook als dat ten koste gaat van figuren die nu als autoriteiten worden gezien. Ja. Ik vind dat we dat met een open vizier moeten kunnen doen.
Ik weet nog dat ik met mijn examen inleiding tot historisch onderzoek, denk ik, het eerste, dat er toen ook een vraag was naar een Arabisch auteur of alleszins een hele moeilijke naam. Ja. Ja. Dat nog heel toevallig nog wist, denk ik. Maar dat weet ik nog.
Ja, samen met Joris van den Driessen hadden wij inderdaad bij DAVAC, geschiedenis van de geschiedschrijving was dat, we hebben dat een keer samengegeven, hadden wij ook de ambitie om weg te komen van het idee dat de westerse historiografie de enige historiografie is. Dus dat is wel iets dat ik nastreef in alle cursussen die ik geef om het open te trekken.
Dat waren nu vorig jaar al in dat vak dan. Er waren wel heel veel ook Japanse en Chinese auteurs. Ja. En dat was inderdaad wel heel breed qua...
Nu, hier staat een vraag niet tussen. En ik ben zelf wel benieuwd. En ik denk dat je weet welke vraag ik bedoel.
Nee. Maar als het maar niet tussen staat, heb ik je waarschijnlijk expres uitgelaten.
Maar ik wil... Allee, er zijn mensen die het toch wel willen weten. Mensen hebben gepraat over een dierenklok die te zien was. En ze vragen als die er nog altijd was, als die nog altijd er ging.
Die is er nog altijd. Elke uur van de dag gaat bij mij thuis een of ander boerderijdier, of laat een of ander boerderijdier zich horen. Die klok gaat al verschillende jaren mee en ja, ik ben daar gewoon aan geraakt. Achteraf bekeken hadden we misschien beter een klok met vogelgeluiden gekocht. Die bestond ook, maar ja, onze kinderen waren toen nog klein. Dus die boerderijdieren,
Er komen echt boerderijdiergeluiden uit die klok dan ook.
Ja. Amai. Een kikker wordt ook als boerderijdier gezien. Gewoon een ezel. Ja. Maar ik weet, ja, dat was in tijden van corona, wanneer ik online les gaf, dat ik op het uur eventjes moest stoppen om dat dier zijn ding te laten doen. En de studenten hebben mij zo ver gekregen om tijdens de laatste les, denk ik, die klok voor het scherm te houden om te tonen.
Nice. Okay, ja. Dus mensen blijven erbij gebleven, want die vraag is ingestuurd geweest.
Ja, ik vind het wel geestig dat dat is blijven hangen.
Een andere vraag, ook wel een goede vraag, denk ik. Is uw favoriete film of serie of boek, of een al dan niet een historische serie, gewoon iets waar je van denkt, van, amai, dat zit nu in de populaire cultuur of in de vorm van een filmserie of boek dan, en dat is echt een aanrader?
Ja, ook daar, dat verschuift natuurlijk. Hè. Films die ik 20 jaar geleden goed vond, of series, die zullen dat vandaag veel minder zijn waarschijnlijk. Maar een serie die ik niet al te lang geleden heb gezien, die ik echt wel goed vond, dat was Watchmen. Ik heb jaren geleden die graphic novel gelezen, die vond ik al goed. Maar wat die serie daarmee doet nu, eigenlijk dat verhaal, daarop voortbouwen, naar onze eigen tijd brengen, en helemaal in het kader van raciale spanningen zetten, dat vond ik ongelooflijk slim gedaan. Dus dat heb ik met veel plezier bekeken.
En bent u zo'n een binge-watcher? Om zo series...
Nee, eigenlijk niet. Ik ben daar eerder zuinig in. Als ik een serie kijk, dan is dat 1 aflevering per avond. Dat hoeven er zeker geen 2 te zijn. Meestal kijk ik verschillende series tegelijkertijd en dan wissel ik ook af. Dus ik hou die spanning liever een beetje vol eigenlijk, ja.
Ben je een grote boekenlezer? Of...
Ik ben altijd wel in een boek bezig, maar het is niet zo dat ik in mijn vrije tijd 50 of 100 pagina's per dag lees. Die tijd heb ik gewoon niet. Elke avond voor ik ga slapen lees ik nog wel wat.
Ja, en heeft u daar zo een boek in, of zijn het dan vooral historische boeken? Of zijn dat dan romans? Of?
Eerder romans eigenlijk, of andere non-fictiewerken, maar historische literatuur, dat is meestal voor tijdens het werken.
Ja, ik heb nu bijvoorbeeld, ik was vroeger een keiharde boekenlezer en sinds ik begonnen met mijn geschiedenis heb ik een boek meer aangeraakt omdat ik zoveel moet lezen voor papers dat ik zoiets heb van, nee, dat ga ik mijn vrije tijd niet meer doen.
Ja, maar dat begrijp ik. Ja.
En heeft u daar zo een boek van dat u denkt, dat is ook nog een aanrader, vooral om studenten mee te geven of gewoon als ontspanning? Of...
Ik heb dat een paar jaar geleden op de blog van Cultuurgeschiedenis ook gezet, The Nickel Boys van Colson Whitehead. Dat is een boek dat mij heel hard heeft geraakt. Ik ben nu in het nieuwste boek van Colson Whitehead bezig. Maar de Nickel Boys, dat is, gaat opnieuw over racisme. Als je aan het einde van dat boek komt, dan ben je volledig van de kaart eigenlijk. Dat is zo pakkend. Maar een auteur die ik ook heel graag lees, dat is ook een Amerikaanse auteur, is Jonathan Franzen. Ik heb een paar maanden geleden zijn nieuwste boek gelezen. Hoe is het nu weer? Crossroads. Dat is honderden pagina's dik. Het zou het eerste deel van een trilogie zijn. Het is een heel minutieus portret van een familie. Een dysfunctionele familie. Het is humoristisch. Ook heel bijtend bij momenten, maar vooral heel rake typeringen. Dus zoiets lees ik wel graag.
Ja. Oké, dan heeft iedereen ook alweer literatuur voor de rest van het jaar. Ja. En dan zijn er, die heb ik apart gezet, blijkbaar is iedereen heel geïnteresseerd in het eetpatroon van proffen. Ik weet niet hoe het komt. Dus een van de vragen was of je eerder een koffie, thee of een chocomelkpersoon was. En zo ja, wat voor koffie of wat voor thee dan?
Koffie. Het is niet dat ik dat met de liter drink, maar elke dag 1 of 2 kopjes koffie. En dat hoeft niks speciaal te zijn. Gewoon een filterkoffie of een Americano of zo. Soms is een espresso, dat is al goed.
Voilà. Dan, ik weet niet wie dat de vraag heeft ingestuurd, maar...
Ja, ik drink ook elke dag wel thee, maar...
Ja.
Naar de koffie kijk ik harder uit, ik zal het zo zeggen.
Ik heb het zo wel. En dan was er nog... Ik denk dat dat een goede vraag is om mee af te sluiten misschien.
Zeker, zeker.
Iemand die vroeg achter uw bestelling bij de frituur. Als u naar de frituur gaat, wat je dan zou bestellen?
Ik ga niet zo heel vaak naar de frituur, maar toevallig ben ik nog vorige week geweest. En daar heb ik me eigenlijk laten vangen. Ik heb iets besteld wat ik nog nooit had genomen, een ambachtelijke kipcroket. En dat is heel hard tegengevallen. Dat was jammer. Vroeger had ik wel geregeld een berenpoot. Daar ben ik ook wel van afgestapt. Ja.
Dus nu zit een beetje in het huis.
Ja, dat is ook iets, ja, als ik denk, iets dat al jarenlang tussendoor wel eens opduikt, dat is een lumpia. Lumpia met warme currysaus, dat... ja.
En is er zo'n frituur in Leuven die je aanraadt? Maar je gaat niet vaak naar de frituur, dat heb je net gezegd.
Ik ga niet al te vaak naar de frituur. En de laatste keer dat ik in Leuven ben geweest, oh, dat is denk ik 4 of 5 jaar geleden. Hoe heet die frituur? Dat was toen ja, op het Hoverplein.
Wildefrit.
Maar ja, toen ben ik gewoon een collega gevolgd. Dus ja.
Ja, wij zijn al met ons kot op zoek naar een goed frituur de laatste tijd, maar we hebben er nog niet echt één gevonden. Dus het is
zo. Als jullie in Antwerpen zijn een frituur zoeken, dan kan ik gerichter tips geven, maar in Leuven, nee, dat vraag je beter aan andere mensen.
En bent u eigenlijk vaak in Leuven? Of komt u graag in Leuven? Of in,
Ik kom zeker graag in Leuven. Ik ben hier, denk ik, gemiddeld 3 à 4 dagen per week.
Ja, en dat is dan vooral voor het werk eigenlijk?
Voor het werk, ja.
Oké, ja. Ik denk dat iedereen hun persoonlijke vragen en ook de academische vragen allemaal beantwoord zijn. Dus ja, eerst en vooral nog eens een heel dikke merci om hier te zitten.
Zeker, dat is graag gedaan.
En ja, ik denk dat we dan hierbij kunnen afsluiten.
Ja, voilà. Perfect. Dus heel erg bedankt om te komen.
Okay,
en ja, dat is eigenlijk ons verzoekje om op de podcast te komen.
Ja, maar dat heb ik graag gedaan.
Er zit nog een outro in het programma ingebouwd, dus die zullen we er nog eens achter gooien. En dan kunnen we afsluiten.
Oh, wacht. Deze. Dat wordt dus niet meer afgezet. Voilà.